Welkom bij Saint, de podcast van SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 11. Het klimaat en de metaverse bepalen de agenda. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter van SAI.be.
En ik ben Seppe den Broeke, secretaris bij SAI.be.
Hey Seppe.
Dag Mark.
Het is weer wat geweest in de maand, hè, de afgelopen periode. Het klimaat uiteraard met de COP26 in Glasgow.
Ja. Ja,
heeft toch wel het nieuws bepaald. En zelfs Apple draagt zijn steentje bij. Dat is ook wel een grote verandering in hun aanpak. Apple gaat onderdeeltjes en zelfs toeltjes versturen naar eindgebruikers die hun iPhone willen maken.
Klopt, Apple gaat repair kits verkopen aan klanten, ja. En wat dat ze nu met een mooie naam noemen, self-service repair, geven ze de indruk dat ze volledig achter het idee staan dat mensen hun eigen iPhone gaan fixen, maar dat is toch wel een nieuwe evolutie, hè? Dat is niet altijd zo geweest.
Dus de Genius Bar zal wat minder volk aan de Apple-balie hebben dan vroeger?
Wel, dat is de vraag natuurlijk, want als ik eens kijk naar zo'n repair kit, tezelfde tijd zeggen ze er ook wel bij dat zo'n repairs niet eenvoudig zijn en dat het een grote repair manual gaat hebben die erbij komt en dat je toch wel een beetje technisch aangelegd moet zijn om het te doen. Maar ja, de mogelijkheid is er in ieder geval. Dus schermpje vervangen of dergelijke zaken zal in de toekomst mogelijk moeten worden.
Ja, en ze beloven ook dat dezelfde, exact dezelfde tools zullen zijn als de eigen Apple Genius Bar personeelsleden gebruiken. Dus dat is wel hoopgevend. Anderzijds natuurlijk, als ze evenveel gaan vragen qua dure prijzen als hun Apple Magic doekje om uw Apple af te kuisen.
19
ja,
euro
dan denk je dat er veel mensen, ja, dan denk ik dat er veel mensen zijn, oké, leuk geprobeerd, maar ik ga toch liever iets anders doen. Maar ik vind wel, positief is dat Apple toch wel inziet dat het cradle-to-cradle concept in de klimaattoestanden waar we nu in zitten, waarbij mensen toch wel vragen stellen over de ecologie en de ecologische voetafdruk van elke organisatie, waarbij Apple toen al in geslaagd is om heel veel hardware te laten vervangen om de 2-3 jaar, ten laatste. Ook naar hun toestellen toe. Want dit was enkel voor telefonie. Ik vraag me af in welke mate ze het ook gaan doen voor hun Apple Macs en oude devices.
Goeie vraag. MacBooks en dergelijke. Ja, absoluut. Dus momenteel denk ik inderdaad enkel de iPhone 12 en 13, veronderstel ik. Ja, 12 en 13. Maar er staat, ze hebben wel aangekondigd, it will soon apply to Macs with M1 chips. Dus blijkbaar zijn er ook plannen voor.
Ja, inderdaad. Dus, maar nu, batterijen al vervangen is niet
zo. Dat hele verhaal van klimaat, dat is een beetje, dat was een beetje ons uitgangspunt als we erover aan het praten waren. Het is een mooie façade om het te verkopen ook. Het is natuurlijk ook wel onder invloed van de Right to Repair activisten en Europa, die ook al heeft gedreigd van, zeg jongens, we gaan hier wetgeving rondmaken, want als je een apparaat koopt, je moet het recht hebben om het te repareren. En dan nu Apple dat zo wat als omarmt, als kijk eens hoe ecologisch we zijn. Het is ook een stukje marketing, hè, natuurlijk.
Ja, ja, klopt. Nee, dat is juist. En als je van die repair kits gaat hebben, en dat gaat dan in de honderden euro's of dollars zijn, ja, gaan mensen toch ook wel twee keer nadenken voor zo'n self-service repair kit gaan aanschaffen. Maar anderzijds, ze kunnen niet anders, want ze gaan, mensen gaan niet zomaar een nieuw toestel kopen omdat er een kleine scheur of barst is in het scherm natuurlijk. Dat is evident. En niet iedereen wil altijd naar een Apple Store wandelen om daar eventueel te zien of er wel überhaupt een Genius Bar is. Daar dan ze staan aanschuiven gedurende lange tijd en uiteindelijk tot de vaststelling te komen dat ze misschien net op dat moment geen schermpje in huis hebben, dat op later datum moet terugkomen. Dus nee, ik moet wel zeggen, het concept is zeer goed. Ik denk dat het een nobel initiatief is om toch te stoppen met het supergluen van alle componenten in het device, zodat er niks kan vervangen worden. Dat was ook een beetje een klacht bij Apple toestellen, die werden opengegooid, dat die meestal zo waren gesuperglued dat je onmogelijk daar stukken kon uit vervangen.
Het is lang zo geweest dat Apple wel wist dat mensen hun schermpjes vervingen, bijvoorbeeld in een iPhone, maar dat de Face ID-chip na het vervangen van een scherm niet meer werkte. Die was gekoppeld aan een specifiek scherm. Mensen die interesse hebben, een grote naam hier in die Right to Repair zaken is Louis Rossman. Die heeft een YouTube-kanaal. Die heeft heel vaak geklaagd over Apple dat ze het eigenlijk bewust moeilijker en moeilijker maken per apparaat voor mensen die zelf willen herstellen om dat te kunnen doen. En dit is dus echt wel wat je kan noemen een 180 graden ommeslag voor Apple vergeleken met hoe dat ze zich hebben gedragen in de voorbije jaren. Dus verrassend om te zien.
Ja, absoluut. En het is een trend die ook in de hele industrie, als je kijkt naar de witgoedindustrie, was al bezig, waarbij dat er ook al bewijzen werden geleverd, soms ook in printers. Herinner u de affaire waarbij printers na zoveel prints automatisch stopten en zogezegd een error message gaven, waarbij de indruk werd gegeven dat de printer de facto, zoals het gewoon een counter was, een tellertje op het printertoestelletje, dat ja, als je dat resette naar nul, kon je terug opnieuw printen, alsof er nooit aan de hand was. Yes. Dat komt uit. Ja. Dus mensen zijn daar heel kritisch voor aan het worden. Plus, ja, er komen sowieso tekorten aan allerlei materialen. We moeten recyclage doen, we moeten toestellen kunnen repareren. En het doet mij denken aan dat ze ook in België gaan beginnen met de Repair Shop, iets wat op BBC in Engeland al veel langer bestaat. De Repair Shop, waar mensen soms met toestellen komen, maar inderdaad zijn altijd mechanische toestellen of gewone kassen of stoelen, omdat het IT-materiaal is bijna onherstelbaar. En zoals je zelf ook zei, Seppe, is van je moet ook een zekere technische bagage hebben, want anders, manual of niet, ga je misschien wel een toestel hebben waar je een stukje vervangen hebt, maar misschien werkt het gewoon niet meer.
Inderdaad, en hetgene wat je daarnet zei, mechanische toestellen die makkelijker zijn om te herstellen, misschien binnenkort ook gewoon weer terug nodig om meer mechanisch te gaan werken, want ons tweede artikel gaat over de chip shortage.
Ja.
En we hebben het er ooit al eens over gehad zelfs in onze Saint-podcast, maar Klopt. Het is een beetje een herbezoek van een onderwerp waarover dat we het een aantal maanden geleden al hadden.
Ja, en ik heb de indruk, als je de artikels leest in de pers, dat het zelfs erger wordt, dat het niet zomaar even een blip is in het productieproces, maar dat er enerzijds een heel grote toename is van de vraag, en dat blijkbaar, om allerlei redenen, men schuift een stukje op pandemic, maar ik denk ook wel dat de grondstofprijzen er ook wel voor iets zullen tussen zitten, dat er een heel groot tekort is aan computerchips, waarbij dat zelfs de Volvo-fabriek in Gent is stilgevallen, bij gebrek aan genoeg materiaal. En dat ja, er blijkbaar toch wel geen echt vooruitzicht is op beterschap. Recent had ik nog een connectie met iemand uit de netwerkinstallatiewereld, en die zei van, als je vandaag in november iets bestelt, zal je het pas binnen 7 à 8 maanden ten vroegste hebben, als je geluk hebt. Er zijn leveranciers die zelfs zeggen, de vertraging is onbepaalde duur, omdat ze gewoon niet weten. Er is zoveel onzekerheid over wanneer welk aantal toestellen ter beschikking komen voor mensen, dat men het gewoon niet meer durft voorspellen. Dus het is niet enkel een prijselement, het is ook een onvoorspelbaarheid van levering van materiaal. En dat doet toch wel veel de wenkbrauwen fronsen. We hebben het er inderdaad over gehad, maar ja, nu ook nu dat COVID terug een beetje opklimt in de vierde golf, merk je toch duidelijk dat daar ook een correlatie is met die productieproblemen. Ligt dat aan het feit dat er in die fabrieken zelf ook veel uitval is met mensen in quarantaine en ziekte? Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Maar en het is al zo dat het zelfs begint langzamerhand door te sijpelen in de cijfers en de resultaten van zelfs de techleveranciers, alle Apple, maar vele anderen ook. Alle multifunctional leveranciers, computerleveranciers, autofabrikanten, kortom iedereen die veel chips gebruikt.
Networking gear staat met medische toestellen ook, bijvoorbeeld.
Ja.
Sony, problemen met het deliveren van PlayStation 5 apparaten, die gebruiken ook chips. Tesla heeft problemen gehad. Intel heeft al gezegd dat we mogen verwachten dat het tegen 2023 niet substantieel zal verbeteren. Ford bijvoorbeeld heeft gisteren ook een partnership aangekondigd met een chipmaker, specifiek om te kunnen zorgen dat hun productielijnen blijven lopen. En als je kijkt dat dat soort partnerships nu al worden gemaakt door autofabrikanten, en in dit geval was het met Global Foundries, een chipmaker, dan COVID zal er wel voor iets tussen zitten, maar het is toch ook een beetje een systematisch supply chain effect dat we aan het zien zijn op den duur. Hè? Dus de prijs van een container de wereld rond te sturen en zo.
En zelfs Seppe, het fenomeen van mensen die dubbele of driedubbele bestellingen plaatsen om toch maar zeker te zijn dat men een bestelling heeft. Ook dat is blijkbaar een fenomeen. Dat is blijkbaar een fenomeen om toch maar ziek te zijn.
En op den duur is het een self-fulfilling prophecy, want bijvoorbeeld in het geval van grafische kaarten zien we dat er mensen zijn die met bots alle warenhuiswebsites en verkopers in de gaten houden. En van het moment dat daar iets op komt, meteen opkopen om dan aan woekerprijzen door te verkopen. Ja, dat zet het hele systeem onder druk, hè, dan.
Typisch de economische markt en economische wetmatigheden. Als er vraag is en er is een aanbodtekort, zullen er mensen zijn die dat inderdaad gaan speculatief gaan benaderen, dat klopt. Ja.
Absoluut, ja. Ik las zelfs laptopmakers die weer teruggrijpen naar CPU's en grafische chips van 2 jaar geleden, gewoon om hun modellen te kunnen afleveren.
Ja, en ook hier is er ook een beetje het klimaat dat doorspringt, want ook daar verwijst men naar een aantal problemen met overstromingen in Taiwan, met heel extreem weer in Texas, wat ook wel aanduidt dat inderdaad er zijn heel veel drukpunten die ervoor zorgen dat niet enkel de pandemie als excuus mag gebruikt worden of kan gebruikt worden, dat er heel veel factoren zijn die zichzelf versteven als een soort perfecte storm. En inderdaad, als je al hoort dat men over 2023 praat, ja, dan kan je je vragen stellen. Je ziet het ook in de speelgoedwinkels die ook heel veel materiaal missen voor de kerst- en de Sinterklaasdagen, dat je merkt van, ja, het zal niet lukken. Het is een perfecte storm aan het worden. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat verder gaat lopen. En ik vermoed dat we niet de laatste keer over dit thema in onze podcast Saint het zullen hebben.
In de gaten houden, ja, absoluut.
Ja, en dat maakt natuurlijk dat we moeten nadenken over nieuwe vormen van communicatie. En dan hebben we natuurlijk de grote lancering gehad van Metaverse van Facebook.
Ons derde artikel, ja. Ja, dat iemand moet mij nog altijd eens uitleggen. Metaverse, dat klinkt voor mij nog altijd een beetje als Second Life. We zijn allebei oud genoeg om daar nog te hebben rondgewandeld. Ja.
Absoluut, absoluut. Meta. En het is ook niet... En het is zelfs niet eens origineel, hè? Nee. Want het is blijkbaar een term die uit een boekje komt, Snow Crash, vanuit 1992. Ja. Dus het is zelfs voor de eerste keer zelfs geen enkele originaliteit in de terminologie, wat eigenlijk zal wel afgedekt worden met patenten en dergelijke meer.
Heb je het filmpje gezien, Mark, waarbij dat, Mark Zuckerberg rondloopt als 3D-figuurtje in zijn metaverse, met rode wangetjes en een mooi gave huid? Ik dacht, dit is verschrikkelijk. Hier is een
De marketing is zeer goed uitgekiend. Het is zeer... een zeer mooie demonstratie, maar het is een irrealistische
demonstratie. Hier is een volwassen man die in een cartoonwereld rondloopt als een half idioot. Ik ben niet overtuigd.
Nee, maar ook het feit dat men zelfs de demo die op alle televisiekanalen ter wereld verschenen is en in de pers, was totaal niet realistisch. Was eigenlijk een stukje, laten we zeggen, bijna op maat gemaakt en bijna avatar-like gemaakt. Maar zou het echt blijkbaar nog niet zo functioneren. Het was ook maar een voorstel van hoe het er zou kunnen uitzien. En uiteraard is het dan weer die Oculus-verkoop achter Facebook of Meta wil nu instappen in het verhaal van de verkoop, niet enkel van diensten, maar ook van materiaal, en waarbij dat die Oculus-brillen moeten verkocht worden. Want Meta is daar eigenaar van, en Zuckerberg heeft nog altijd geen return zien op dat ding. Dus hij blijft vasthouden.
Ja.
Ik persoonlijk moest denken aan de film van Steven Spielberg, Ready.
Ready Player One, ja.
Ja. Player One, en dus dat ik denk van, als dat het toekomstbeeld is, is het een beetje zielig en een beetje, als je ziet hoe die mensen leven in extreem omstandigheden.
Maar laat ons eerlijk zijn, in de echte wereld, die VR-technologie, de Quest van Oculus World is comfortabel. Je hebt geen kabelsalade meer, het is draagbaar, maar niemand wil een hele dag met zo'n bril opzitten. Dus om Meta echt te laten werken, het zal augmented reality zijn en geen virtual. En bij augmented, ik heb eerlijk gezegd nog niet veel toestellen gezien die het echt kunnen afleveren momenteel ook. Microsoft heeft ook plannen mee, maar we will see.
Ja, we hebben bij SAI 2 jaar geleden een sessie gehad met BUT, die toen allerlei toestellen hebben gepresenteerd. En ik was ook in die sessie aanwezig. En iedereen mocht zo een keer een test doen met zo HoloLens, toen de versie, en ook met die 3D-brillen en die virtual reality-brillen. Het is wel enorm fascinerend hoe dat die... Uw ogen, die 360 graden rondom u, dat je dat kunt bewegen, dat echt meebeweegt. Met een klein beetje vertraging, maar toch. En het is wel fascinerend, en ik kan me inbeelden, als je daar kijkt, en voor gaming natuurlijk is dat fantastisch. televisie of film, ik heb daar mijn vragen bij. Maar omdat dat, als je dat ding afdoet, voel je je echt bevrijd. Dat je
Ja.
terug tevreden bent, dat je dat ding mag afdoen. En we hebben dat open al misschien maar 5 of 10 minuutjes vast gehad. Dus je kan je voorstellen, als je dat gedurende een uur moet doen en daar virtuele meetings mee moet doen. Ik denk dan dat het Microsoft met zijn HoloLens, ja,
Is al
augmented
iets
reality,
beter.
iets meer.
Ja,
Iets meer
dat denk ik ook.
comfortabeler aanvoelt. Plus ook het feit dat die toestellen toen, en ik hoor nog altijd, dat die toestellen nog altijd vrij zwaar zijn, want er is de
Er
batterij en
moet van alles
er
in,
is toch wel een
ja.
zekere technologie in. Dus het is wel een vrij zwaar toestel.
Ik hoop nog altijd op een goede hologramtechnologie, om eerlijk te zijn. Een beetje zoals in Star Wars. Maar in plaats dat ik een virtuele realiteit over mijn ogen moet projecteren, dat er iets anders, een virtuele realiteit, in mijn wereld kan projecteren. Dat ik met jou zou kunnen meeten en jij verschijnt hier op mijn bureau als klein poppetje dat kan bewegen en zo. En daar staan we ook nog nergens. Er is wel al hologramtechnologie, er zijn bedrijven die daarmee hebben geëxperimenteerd, maar dat is eigenlijk nog heel kinderschoenenstof ook, hè? Dus ja.
Ja, want ik denk ook, als je kijkt naar Second Life, dat is een tijdje een hype geweest. En die hype heeft heel veel geld opgebracht voor de founders. En elk bedrijf moest op Second Life zijn. En ik heb er zelf ook een beetje op rondgehangen.
IBM moest daar zitten. Alle grote namen hadden een HQ op Second Life. Dus.
Ja, en er werden gebouwen opgericht en events gedaan
Och.
en optredens. En...
Verkocht van zaken. Ja.
Maar dat was gewoon op een scherm kijken, dus zonder de virtuality. Maar ja, één, je deed ook geen 8 uur per dag. Twee, achter een tijdje was de hype weg en was ook het
Voilà.
platform weg. En nu, het bestaat officieel nog wel, maar ik denk dat veel mensen zich beklaagd hebben dat ze er zoveel geld en tijd in gepompt hebben. En dat is
Op
een beetje
VR
het...
bestaan die apps ook al. En nu, je hebt apps zoals VRChat. Daar kun
Ja.
je ook rondlopen met een avatar en praten met anderen. Maar Mark, wij gaan niet 8 uur met zo'n ding op als een Pokémon rondlopen. Hè? Dat is toch.
En het blijft ook een beetje, zowel voor al die technologieën zoals HoloLens en virtuality, de echte game changer application of toepassing is er nog niet. Ja, gaming,
Inderdaad.
oké, en gaming, maar gaming, dat is enkel voor de fulltime gamers. Maar stel je voor
Voilà.
dat je zegt van, want je ziet ook in de e-games, als je zoiets doet, dat de mensen in de zaal moeten kunnen meevolgen. Ja, maar mensen
Ja.
worden in de zaal, dus je kunt online. Maar is dat nu leuk om mee te kunnen volgen via een VR-bril op de professionele gamers? Dat is een beetje zoals je een soort cameraatje gaat plaatsen op de helm van een Formule 1-rijder en je rijdt mee, maar zelf doe je niks. Ja, ik weet niet of dat zo leuk is. En dan kan ik ook altijd nog altijd in 2D zien. De
Voilà.
3D-dimensie en het rondkijken. 360 graden. Nee, wat mij. De killer app of de killer toepassing is nog altijd niet gevonden tot op de dag van vandaag. En ja, men spreekt wel over multimedia met games en Fortnite en dergelijke. Maar het is toch nog altijd een beetje. Ja.
Gimmick-achtig, ja.
Een niche en zeker niet voor professionele doeleinden. Dus ik vraag me echt
Inderdaad.
af waar de metaverse objectieven in zitten. Kwestie van hoe gaat dat ooit geld opbrengen en verspreid onder het brede publiek in een, ja, dat kan inderdaad in een hobby-sfeer zijn. Maar ja, als je kijkt naar hoeveel e-gamers er zijn professioneel in de wereld, dat zijn er ook geen miljoenen. Hè,
Kortom,
bedoel.
hoe lang gaat het duren dat bedrijven echt in een mindset zouden zitten waarbij dat je als nieuwe werknemer naar de IT gaat en ze zeggen daar: kijk, mevrouw, meneer, hier is uw laptop, hier is uw docking station en hier is uw AR-bril. Daar zijn we nog niet, hè?
Ja, en natuurlijk, men probeert dat een beetje creatief te maken door te zeggen van ja, maar je kan ook zelf je eigen universum maken hè, of je eigen
Ja,
metaverse.
maar
En dan heb
wie
je,
wil
maar de
dat?
gaming-industrie bestaat al een stukje, Minecraft doet dat al een stukje, bij Fortnite doen ze
Tuurlijk,
dat
ja,
experimenten.
inderdaad, dus.
Maar het blijft gaming en het is iets van ja, willen we de mensen nog meer? Hè? Als je kijkt, China gaat nu de gaming stoppen tot wat was het, 2 uur
Ja.
per week en dan ga
En
je
hier zouden we
metaverse doen.
iedereen proberen. Ja,
Ja.
inderdaad.
Dus dat is ook iets waar je toch wel zegt van, klopt het om nog maar te zwijgen over, ja, als je dingen maakt die dan zogezegd gecopyright zijn of met patenten, ja, heel die discussie krijg je dan ook wel
En
als
de
je dan zegt van.
privacy ook, hè, want het is wel Facebook die erachter zit. Dus dat is ook al zo'n connotatie van ja, maar ho, voor mij hoeft het niet meteen.
Nee. En herinner je, Seppe, toen Meta kwam met zijn metaverse in de presentatie, heeft Microsoft een week later eigenlijk een beetje een soort doodsteek gegeven door te zeggen van, ah, in Teams gaan we dat ook doen, don't worry, en je hebt
Voilà.
geen bril nodig. natuurlijk. Het zal ook metaverse zijn. En je kan je switchen tussen je fysieke wereld of je poppetjes. En we gaan ook wel uit. Maar dan was onmiddellijk van, ah ja, dan heb ik die bril niet nodig. Dus dan zie je onmiddellijk dat het dan wel Microsoft er wel in zal slagen om het wel in te introduceren op een zeer vlotte manier.
Waar komt het op neer? Een webcam, een beetje slimme AI. En we veranderen jouw gezicht naar een poppetje. En dat is voldoende. Ja. En ik denk inderdaad voor veel bedrijven, als ze het al gaan gebruiken, er gaan een paar mensen zijn de eerste weken die daar wel mee gaan spelen. En dat gaat voldoende zijn. En dan gaat iedereen weer...
Maar toepassingen, zoals ik weet in de praktijk bij een aantal bedrijven, om HoloLens te gebruiken om problemen op te lossen op machines, waarbij je een soort digital twin geprojecteerd hebt
in
een machine.
Een dashboard erover.
Dat geloof ik in. Maar om een virtual reality bril, ik weet, mensen krijgen nog altijd last van een soort probleem met evenwicht. Als je dat te lang draagt, en ook om het zwijgen van tegen hoeveel muren ze lopen en hoeveel struiken.
Ja, ik heb hier een aantal VR-brillen. In het begin had ik zo wel eens dagen dat ik er 4 uur mee in zat, maar als je dan dat ding afzet, je hebt hoofdpijn, hè?
Ja.
Dus dat is niet zo prettig. Dus ja.
En ook zeggen van, ja, maar het zal gebruikt worden bij lanceringen van nieuwe producten of zo.
Misschien, voor zoiets high-profile events, waarbij dat je echt wilt indruk maken, maar dat is dan ook maar sporadisch. Hè.
Ja, wel, het is sporadisch, 1 en 2. Je wilt niet elke keer een ander type bril krijgen of een ander type model. Okay. Maar ik kan me inbeelden, als je op een event gaat met een prestatie van een auto of gelijk wat, dat je dan in die auto kan stappen, dat is leuk.
Voilà,
maar ik geef jou 100% gelijk, het echt naar een echt event gaan met de echte auto die daar staat, die je kan voelen, vastnemen, inzitten, is toch een heel ander iets dan gewoon digitaal bezig zijn. Maar zoals je zegt, misschien zijn wij te oud geworden om daar nog positief over na te denken.
Om af te sluiten met een tegenvoorbeeld, en het is hetgeen wat je net zei, HP heeft net aangekondigd dat ze een service gaan aanbieden dat je de HoloLens opzet, dat je naar je printer kan gaan, en we spreken hier wel over een professionele printer, hè? Geen kleine inkjet die bij je thuis staat, dus voor grote machines, en dat er iemand via die HoloLens een gesprek gaat voeren met jou, die kan meekijken, en die kan u zeggen, kijk, probeer daar eens, en dan kun je wijzen op wat jij ziet, probeer dat eens los te koppelen, probeer dat eens open te draaien. Dat lijkt me bijvoorbeeld al veel nuttiger. Dat je iemand ziet die op jouw gezichtsveld kan zeggen, ah, maar probeer dit eens, of doe dit eens open, of draai daar eens aan. Dat is nuttig. Ja. Dan kun je echt remote ondersteuning geven. Dus zo'n zaken, daar geloof ik meer in.
En zelfs het Belgisch leger heeft recent in het nieuws gehaald, omdat ze inderdaad VR-technologie gebruiken met een Belgisch bedrijf om bijvoorbeeld brandweermensen of complexe branden op te lossen. Omdat ze in het leger toch wel materiaal gebruiken, dat toch een speciale manier van blussen werkt.
Voilà.
En ze hebben daar een oefening voor gebruikt, en dat spaart inderdaad materiaal uit, omdat je dan niet heel de infrastructuur moet doen. Maar ook daar ga je geen hele dag mee doen, want je bent knetter, denk ik, als je dan de hele dag doet. Dus qua opleiding, maar met mate. Je had eerst de theorie moeten weten, en dan kan je dat even gaan testen in een VR-wereld.
Als vervangmiddel van een sociale meeting, of een professionele meeting, of gezellig samen zijn.
Nee. Ik kan me niet inbeelden als je in de lucht daar zit. Ik ga even mijn bril opzetten.
Ik ga even mijn bril opdoen.
Als je hem afzet, is waarschijnlijk je bagage gestolen ondertussen. Dus je weet het niet. Hè? Dus ik weet het niet. Ik denk altijd van, het is toch altijd een beetje ook de locatie zelf. En ik kan me niet inbeelden in een discotheek dat je ook met allemaal VR-bril gaat rondlopen. Mensen willen toch wel iets anders. Dus,
omgekeerd. Iedereen gaat thuis zitten met een VR-bril op, maar het zal zijn alsof je allemaal samen in de discotheek staat.
Ja, en wie weet, en dat is misschien een heel domme uitspraak, maar wie weet. Je weet, er zijn altijd twee sectoren die nieuwe technologieën maken of kraken. Dat is het leger, de defensie, en dat is de porno-industrie. Dus we gaan daar niet te ver over ingaan, maar je kan me inbeelden dan met Metaverse, dat je, als je daar moet op rekenen, dan zijn we natuurlijk met een ander
Moet
type verhaal bonden.
Ja.
Dus we gaan maar stoppen. Volgend verhaal.
Nuttig is voor ons, of nuttig zou geweest zijn.
Of nuttig zou geweest zijn, e-mailadressen die je zou kunnen behouden als je van provider wisselt. Dat doet me denken, Seppe, aan het verhaal van, je behoudt je gsm-telefoonnummer als je wisselt van provider. Dat was mijn eerste reactie toen ik het zag als nieuwsbericht, dat ik dacht van, dat is origineel.
Mijn ook. Alleen dat een gsm-nummer een nummer is, en dat je bij een e-mailadres altijd dat vervelende @... hebt natuurlijk.
Ja, klopt. En ik kan me inbeelden, een van mijn eerste e-mailadressen ooit was ping.be, heel lang geleden. Voor sommige luisteraars van, ach ja, die free internet providers zijn er nu bij de opkomst eind jaren 90, begin 2000, had zo van die free internet providers, je moest een cd'tje insteken en je had een
Ja.
e-mailadres en je kon beginnen internetten.
En Hotmail dan en zo ook natuurlijk.
Maar ja, iedereen is dan overschakeld naar de grote providers, al het Skynet en Telenet. Ja, die veranderen ook van naam. En dat was wel vervelend als mensen veranderden van provider, moesten ze eigenlijk ook hun adres veranderen. En dan, maar ja, stel
Het
je
idee
voor,
is goed. Het
het
idee
idee
is
is
goed.
goed, maar
Het is een
praktisch.
voorstel van Michael Freilich van N-VA. En inderdaad, hij zegt, kijk, seppe.vandenbroeke@telenet.be. Je stapt over naar Proximus. Je moet dat @telenet.be adres kunnen houden. Want je
Ja.
hebt dat misschien al gebruikt voor MyMinFin of whatever. Dus er zit wel iets achter.
En zeker als je beseft dat sommige mensen, heel veel KMO's in België, gebruiken altijd van die Telnet of Proximus
Ook
accounts
al, ja.
als zelfstandige. Dus, en
Dus
zeggen
die
van ja,
hangen
als je
daar
dan
dan aan vast,
overschakelt,
ja.
voilà. Dan kan je dat behouden, ook zelfs als je overstapt. Maar het is wel beperkt. Het is enkel voor het overstappen van provider. Dus dat is wel iets dat ik raar vind. Want je kan ook gewoon een adres overdragen, bij wijze van spreken, als je verandert van, ja, niet enkel van provider, maar misschien van type domeinnaam of zo. Maar dat zit er niet in. Het is enkel het
Oh,
overstap
maar
van.
hier denk ik moeten we een onderscheid maken tussen wat dat wij als technici begrijpen en weten hoe het werkt, versus
Ja.
een politicus die waarschijnlijk denkt, ah, dat is zoals een telefoonnummer.
Ja, maar kun
Dus
je je
een
voorstellen.
vraag die ik mij bijvoorbeeld al stelde is, Telenet en Proximus gaan nogal tevreden zijn als ze moeten zorgen dat al die adressen voor eeuwig blijven werken.
Ja.
Dat is punt 1. Punt 2, ik zit nu bij Google voor een persoonlijk adres. Ik betaal daarvoor, Google Workspace. Gaat de Belgische staat ook tegen Google zeggen van kijk, morgen moet Seppe bij jullie weg en jullie gaan ervoor blijven zorgen dat dat adres eeuwig blijft werken? Toffe service, hè?
Wel, maar daar zeggen ze van, kijk, voor wie vandaag al een algemeen e-mailadres gebruikt, zoals Gmail of Outlook.com of een einddomeinnaam, verandert niks, want zij kunnen altijd van internetprovider wisselen zonder probleem. Dus ik denk dat ze het niet goed doorhebben wat ze willen bereiken, want
Excuseer.
ja, inderdaad, dat stond er letterlijk in, dus daar zie je inderdaad het verschil tussen de theorie
Leg
en de
mij eens uit hoe
praktijk.
dat ik van seppe.vandenbroeke@gmail.com naar Proximus kan gaan en dan toch zorgen dat dat adres blijft
Ik wil
werken.
het zien. Nu, het is nog maar een voorstel, hè. Het is nog maar een voorstel.
Waarschijnlijk bedoelen ze, het geldt enkel voor die e-mailadressen die samenhangen met een contract bij een telecomprovider.
Ik vermoed dat dat de clue is van het verhaal. Ja, denk het ook.
Dat is al een pak minder dan,
Dat is al een pak minder,
hè?
één. En twee, ja, ik kan wel snappen dat er misschien een paar mensen zullen geklaagd hebben dat ze dure kosten hebben om hun businesskaartjes en hun belettering of bestikkering op hun auto te moeten veranderen. Oké, ja, dat gebeurt. Maar ik vind het een raar concept. Het zou bijna, als je de parallel trekt met huisnummers, zou je bijna zeggen van ik verander van straat of ik verander van gemeente en ik neem mijn straat mee. Dat slaat ook
Ja,
nergens op.
inderdaad.
Dus ik denk dat het veel eenvoudiger is dat inderdaad is als je wisselt van internetprovider in België. Ja, dan zijn de keuze al beperkt. Dan heb je Proximus, Telnet, Vo, Mobile Vikings waarschijnlijk nog. En dan zal het verder gedaan zijn. Dus.
Weet je, in de oude, allee, mensen zoals wij wisten al, oké, ik zit bij Telenet, maar ik ga geen gebruik maken van dat @Telenet-adres,
Nee.
omdat ik weet, dat ben je ooit kwijt. En ik koop mijn eigen domeinnaam of ik ga bij Gmail desnoods. Maar blijkbaar is er dus toch een probleem vandaag de dag dat niet iedereen zo denkt. En gelijk dat je zegt, veel KMO's hebben bijvoorbeeld markenzonen@skynet.be, zo zijn er nog veel. Hè, dus...
Ah, wel, in de tijd, Seppe, toen Planet Internet nog bestond, dat was planetinternet.be.
Och,
En dan werd dat
ja.
plotseling pi.be. En dan moest iedereen veranderen en dacht van, dit gaan ze mij niet meer lappen. En dan ben ik echt overschakeld naar mijn eigen domeinnaam. En die heb
Voilà,
ik kunnen
ja.
claimen, niet de .com, want die was al door mijn onkel geclaimd, dus ik was te laat. Maar ik heb wel de .net kunnen claimen. En sindsdien, heel mijn familie, mijn vrouw en mijn kinderen, dragen nu wel ook die vaal.net, omdat ze dat hebben. Maar dat is wel inderdaad het gevecht voor domeinnamen. Maar dan heb je dat risico niet dat je iedere keer moet switchen van provider dat je dat probleem hebt. Maar uiteraard, dat kost dan een klein bedragje. En denk van, ja, voor een KMO of een kleine zelfstandige. Ik vind het altijd een beetje raar dat een eenmanszaak of een KMO nog altijd een @Telnet of een @Proximus of een @Base of een @weet ik wat heeft.
Ik
Voor die
ook.
prijs dat het maar kost. Je moet al heel raar. Maar het bestaat nog en ik respecteer het. Maar het komt daar over als je zegt van hoeveel is de moeite dat je
Ja.
uw chocoladebedrijfje of uw KMO met
.be, ja, inderdaad.
meubelzaak of uw meubelfabrikant of uw
Moest
elektriciteitswinkel.
ik Telenet of Proximus zijn, of VOO of whatever, ik zou het snel oplossen. Ik zou zeggen, kom jongens, we gaan eens rond de tafel zitten. Wij kopen gewoon allemaal samen één domein. Adikke.be of zoiets, of Adikke, een nieuwe leuke naam, die wij allemaal samen beheren. En dan als onze klanten overstappen van jou naar mij, of omgekeerd, wel, dan hadden ze gewoon die algemene naam.
Ja,
Ook opgelost, hè, dan. Want nu kun je het gevaar hebben dat je dus een Seppe van den Broeke @telnet.be krijgt. Ik verhuis naar Proximus, daar neem ik een @proximus.be en dan zit ik al met twee e-mailadressen.
wel, Seppe, laat mij iets vertellen. Je hebt eigenlijk ook een Belgium.be-account. Ik weet niet of je dat weet. Maar in
Oh
principe
nee.
heeft elke Belg heeft een adres, in principe. Vanuit de Belgische overheid, want je hebt een EID en een van de concepten achter de elektronische identiteitskaart was ook dat je een elektronische e-mail had die gekoppeld is aan dat EID-adres. Het enige wat men toelaat is dat je uiteraard dat koppelt aan je Telenet of je Proximus. De mensen beseffen het niet, maar eigenlijk in essentie
Is het al
bestaat het al.
opgelost?
In principe bestaat het al. Maar ik denk dat de overheid ook een beetje schuchter is, want ja, als natuurlijk die mailbox binnen gebruikt te worden, ja, dan gaat de overheid een stukje een provider
Verantwoordelijk
worden en de
worden.
storage. En als je
Ja,
ziet dat
ja.
sommige mailboxen ettelijke honderden gigabytes groot zijn, ja, wie gaat dat dan in godsnaam beheren? Dus ik denk dat ze dat wijselijk verzwijgen.
Ja.
Maar in essentie, het verhaal van de universele Belgische, ja, uiteraard, ik kan me voorstellen
Ik
dat iemand
dacht
van
het al.
N-VA waarschijnlijk aan Vlaanderen.be of weet ik veel, maar je kan
Ah,
perfect.
ja, juist,
Maar je
ja.
kan perfect inbeelden dat de overheid zelf ook zegt van kijk, voor al onze personen creëren wij een e-mailadres. Estland heeft het, hè?
Ja,
Estland. Als je in
inderdaad.
Estland woont, en of je krijgt een EID in Estland, wat je zelf kan kopen, ook als Belg
Krijg je het
trouwens,
erbij?
dan krijg je automatisch van de overheid een e-mailaccount waar je kan, en je kan dat plaatsen bij gelieve wilt, maar je blijft altijd je e-mailaccount
Ja.
houden. Dus in essentie is er geen probleem. Maar ik denk dat ja, ons complex landje iets te complex is om
Dit
zoiets door
zou
te
een te
duwen.
makkelijke oplossing zijn voor
Het zou te
België,
gemakkelijk
ja.
zijn, technisch te gemakkelijk, maar in de
Ja.
praktijk denk ik dat er nog wat meer addertjes onder het gras zitten om dat opgelost te krijgen. Dus ik denk dat er nog veel water naar de zee zal lopen eer dat we zo'n oplossing vinden die je voorstelt.
Ja.
En ik denk niet dat commerciële bedrijven
Ja, tuurlijk.
er belang bij
Het
hebben.
advies blijft bij je eigen
Voilà, dus
domeinnaam,
ik
hè.
denk het ook. En er zijn nog wel vrij veel gratis accounts die beschikbaar zijn, zoals je zegt, hè, de Gmails en de Outlook.coms. Want vroeger was dat Hotmail.com, hè, dus ik zie af en toe een occasionele Hotmail.com passeren, dat ik denk van oei, oude e-mailadres, maar het mag, hè, het kan nog altijd.
Ja,
Maar
voilà.
het is niet altijd handig. Dus ik denk, idee, concept, zeer goed. Praktijk, er zijn oplossingen, maar die niet altijd ja, politiek of weet ik veel wat handig of haalbaar zijn. Maar ja, ik raad aan, ik zou zeggen, mensen, koop uw eigen domeinnaamtje. Dat moet niet altijd uw eigen achternaam zijn, wees wat creatief. Bij DNS.be kan je altijd controles uitvoeren van, is die nog beschikbaar? Maar doe dat gewoon, niet enkel voor uzelf en voor uw KMO, maar ook voor uw personeelsleden en wie weet ook voor uw familie. Het is altijd een goed idee om zoiets te kopen. Het is een kleine investering in uw eigen
Absoluut.
geit en ja, first come, first serve. Dat is natuurlijk wel een feit. En wie weet, sommigen onder ons hebben dan eens de luxe dat ze worden opgekocht door een of andere grote provider die dat als een brand wil gebruiken, als een merknaam. Maar dat zijn maar de enkelingen. Als belegging moet je het zeker niet doen.
Nee, daar zijn we met de SAI.be ook nog niet aan toe, denk ik.
Nee,
Dus,
nee. En Seppe, zoals je zelf zegt, we hebben gelukkig onze SAI.be domeinnaam.
voilà, we waren er vroeg bij,
We
dus.
waren er vroeg bij, dus op dat gebied kunnen ze ons zeker niet verwijten dat we ouderwets zijn. Integendeel, wij waren er vroeg genoeg bij om SAI.be te claimen als domeinnaam en we zijn daar fier op.
Absoluut. Oké, dat was het
Voilà.
voor deze keer.
Ja, bedankt Seppe, het was weer leuk en tot volgende maand.